Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 65, daarvan het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2. De lezing van de wet en de samenvatting van de wet zingen wij uit de 10 geboden, berijmd daarvan het 9e vers. Och of wij uw geboon volbrachten. De 10 geboden, berijmd daarvan vers 9. Wij stellen ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit samengevat en hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangen heel de wet en de profeten. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heere, tot u komen wij in het gebed. Tot u die wij mogen noemen de hoorder van de gebeden. Wij mogen tot u komen in dat vertrouwen dat u ons hoort. En niet alleen dat u ons hoort, maar zelfs ook dat u ons verhoort. Heere, u bent de hoorder van de gebeden, enkel en alleen omwille van de Heere Jezus Christus. Want als u met ons zou moeten doen naar wat wij verdienen, dan zou u uw oren gesloten kunnen houden. Dan zou u ook uw hart gesloten kunnen houden, dan zou u op grote afstand van ons kunnen blijven. Wij hebben dat verdiend en wij belijden u dat. Wij verootmoedigen ons voor uw heilig aangezicht. En Heere, zie ons dan toch aan in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. En wilt u om hem naar ons omzien? Ook al weten wij dat u ons niet alles geeft wat wij vragen. Wij vragen namelijk vaak zoveel wat helemaal niet goed voor ons is. Maar wat u ons geeft, dat is het allerbeste. Wat u ons geeft, dat is altijd uw heil, uw zaligheid. En als wij dan in ons leven moeilijke dingen moeten meemaken, de een heeft u wat anders dan de ander, dan doet u dat alles medewerkend ten goede. O Heere, geef toch dat we dat ook op die hoogte mogen brengen. We zijn klein, we zijn mensen en we zien het vaak zo verkeerd. Wij zien het vaak op een menselijke manier. Wij bidden u, Heere, wilt u ons toch het geloof geven dat we boven onszelf vooruitgetrokken en dat we het mogen zien tot op u. En dat we dat mogen weten, de Heere is bij mij. Wilt u ons een hele goede dienst geven als wij hier mogen samen zijn rondom uw woord, wat een voorrecht is dat. Wij zijn niet beter dan zoveel mensen om ons heen die er niet van willen weten. Maar Heere, als wij hier mogen zijn, dan mogen wij u daar toch hartelijk voor danken. En mogen wij ook vragen of wij het woord wat we mogen horen, mogen verstaan. En dat we dat woord mogen overleggen bij onszelf. En dat we het mee mogen nemen naar onze huizen. En dat we het ook uit mogen dragen aan zovelen die er niet van weten. Heere, ontfermt u zich over ons in luisteren, in spreken. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En wilt u overkomen in ons leven voor de eerste keer, maar ook weer telkens opnieuw. Wilt u het geloof wekken, maar wilt u het geloof dat u wekt ook versterken, opdat het in ons leven ook mag zijn, hoe langer hoe meer onszelf kennen als een zondig mens, maar ook hoe langer hoe meer ons verwonderen over zoveel goedheid van uw kant. O Heere, dat we dan zo mogen wassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat het ook zo mag zijn dat we dagelijks sterven aan onze zonde, maar dat we ook dagelijks mogen opstaan in een nieuw leven, opdat wij heilig mogen leven naar uw woord, naar uw wil, naar uw wet en tot uw eer. We bidden u of u bij ons wil zijn hier in de kerk, of u ook met degene wil zijn die niet naar uw huis konden gaan. Wilt u ook bij hen zijn, thuis, zegen ze als met ons verbonden zijn. Wilt u overal uw woord zegenen waar het maar verkondigd wordt, hier in Rotterdam of ergens anders in Nederland. Wilt u uw werk doen, ja over de hele wereld. Wilt u in het bijzonder zijn daar waar uw kerk in de verdrukking leeft. Wilt u ook daar uw kerk gedenken en uw kerk laten groeien. Heere onze God, we bidden u om de komst van uw heerlijk koninkrijk. U hebt dat toch zelf beloofd, dat uw koninkrijk komt. En geef toch ook dat heel ons leven in het teken zou mogen staan van uw toekomst. Wij leven zo vaak alsof wij altijd hier zullen blijven. Maar wij hebben hier toch geen blijvende stad. Geef toch dat we de houding mogen hebben van het vreemdelingschap. We zijn hier wel, maar ons vaderland is ergens anders, is bij u in de hemel. O Heere, dat we dan op uw komst gericht mogen zijn en blijven. Ook als van alle kanten geprobeerd wordt om ons daarvan af te houden. En Satan doet toch zijn uiterste best om dat te doen. Maar dan bidden wij u, verbreek toch het werk van Satan. Breek zijn koninkrijk toch af. Geef zo dat we het goed mogen hebben, dat we van de warmte geen last hebben, dat we ook gericht mogen zijn op de eer en de verheerlijking van uw grote en uw heilige naam. Wij vragen het u enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen nu de Heilige Schrift. We lezen uit Handelingen 13. Handelingen 13. Het is een lang hoofdstuk. Ik wil met u nadenken over datgene wat gebeurd is in Antiochië. We lezen enkele delen uit dit hoofdstuk. Eerst vers 14 en 15. Daarna vanaf vers 26 tot en met 39. Daarna nog vers 46, 47 en 48. Eerst Handelingen 13, vers 14 en 15. Paulus en Barnabas zijn begonnen met de eerste zendingsreis. En dan lezen wij in vers 14. En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En in de synagoge gegaan zijnde op de dag van de Sabbat, zaten zij neer. En na het lezen van de wet en van de profeten, zonden zij de oversten van de synagoge tot hen, zeggende: mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus staat dan op en spreekt over de geschiedenis van het volk, uitlopend op de komst van de zaligmaker Jezus, zoals dat staat in vers 23. En we gaan nu verder bij vers 26. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten deze niet kennende, hebben ook de stemmen van de profeten die op elke Sabbat dag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak voor zijn dood vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En toen ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van hen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen is geschied, dat namelijk God deze vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij mij de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij aldus gezegd: ik zal u de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, toen hij in zijn tijd de raad van God gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, maar de broeders, dat door deze u vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan u niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En dan nog een klein gedeelte. Er komen heel veel heidenen naar de apostel Paulus luisteren. Tegelijkertijd komt er van de kant van de Joden verzet. En dan vers 46, maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Doch aangezien u het verstoot en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenen, opdat u zou zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste van de aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere, en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Tot zover dan de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de preek is uit Handelingen 13, daarvan vers 38 en 39, en dat zal ik nog één keer met u lezen. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan u niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Tot zover. We gaan met elkaar nu zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 130, daarvan vers 2 en ook vers 4. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En ook het vierde vers. Hoopt op den Heer, gij vromen. Psalm 130, daarvan vers 2 en 4. We gaan over tot de inzameling van de gaven. Er zal worden gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. Mogen de collecten in milddadigheid aanbevelen. De Heere zegene u en ook uw gaven. We zingen dus Psalm 130, vers 2 en 4. Gemeente, waar gaat het om in de prediking van het woord? Wat verwachten wij als wij op zondag in de kerk zijn? Ik denk, als je dat zo aan elkaar zou vragen, dat er dan verschillende antwoorden zouden komen. De een zegt, als ik in de kerk ben, dan wil ik heel graag horen de manier waarop God een mens bekeert. Wat maakt hij dan allemaal mee? Wat voelt hij dan? Wat ervaart hij dan? Maar een ander zal zeggen, als ik in de kerk ben op zondag, dan wil ik dat daar ook gesproken wordt over de actualiteiten. Alles wat er zo om ons heen gebeurt, en dat is nogal wat, dat moet dan op de een of andere manier terugkomen in de preek. Om dan vanuit de Bijbel daar licht op te laten vallen. Zo kunnen we denk ik nog wel een tijdje doorgaan. De een zal weer een ander antwoord geven dan de ander. Maar gemeente, weet u, veel belangrijker dan onze mening is de mening van de Heere zelf. Het gaat er uiteindelijk niet om wat vind ik. Of wat vindt u hoe er gepreekt moet worden? Maar het allerbelangrijkste is, wat zegt de Heere daarvan in zijn woord? Als we dan zo mogen horen naar een preek die de apostel Paulus gehouden heeft in Antiochië, dan kunnen we daaruit opmaken, het gaat in de prediking om het woord zaligheid. Zeg maar, het gaat om redding. Redding van de ondergang. En dat, gemeente, dat is een thema wat in elke preek weer terug moet komen en mag komen. En dat onderwerp van de zaligheid, dat overstijgt als het ware de tijd en de plaats. Waar je ook maar bent in de wereld, in welke tijd je ook leeft, altijd hebben wij weer te horen over zaligheid. Altijd hebben wij weer te horen over de zaligmaker, Jezus Christus. Paulus houdt een preek in Antiochië. Het is een lang hoofdstuk in dit Bijbelboek, de Handelingen der Apostelen. En elke keer als er zo'n lang hoofdstuk is, Handelingen 17 is bijvoorbeeld ook zo'n lang hoofdstuk, daar is Paulus aan het werk in Athene. Zo horen wij dan in dat hoofdstuk, maar hier is dat in Antiochië. En zo'n lang hoofdstuk geeft al aan, het is hier, wat hier aan de orde is, dat is als het ware een soort voorbeeld voor ons. Het gaat in deze hoofdstukken om de manier waarop wij het evangelie zullen verkondigen in Antiochië of in Athene. Of je nu te maken hebt met mensen die, zoals in Antiochië, die ervan afweten, die de schrift kennen. Of dat het gaat om mensen die er niet van weten, zoals in Athene. Zeg maar mensen uit het heidendom. Alle mensen en de manier waarop je dan spreekt, dat kan verschillen. Paulus doet het in Antiochië anders dan in Athene. Maar het gaat altijd weer opnieuw om die ene naam waardoor wij zalig moeten worden, de naam Jezus. De tekst voor de preek is vers 38 en 39. Ik heb hem zojuist gelezen voor u. En we zouden kunnen zeggen, boven de preek zetten we, als we over deze tekst nadenken, het woord van de zaligheid. Drie gedachten daarbij. Door wie? En dan denk ik aan de tekst, wat er staat, door deze, staat er twee keer zelfs, dat is door de Heere Jezus. In de tweede plaats zullen wij horen over de gaven die wij krijgen van de Heere Jezus. Wat krijgen wij van hem? Wat wij van hem krijgen, dat is vergeving en dat is rechtvaardiging. En dan in de derde plaats een oproep tot geloof. Wij horen in de tekst een ieder die gelooft. Het woord van de zaligheid. Door wie ontvangen wij zaligheid? Wij ontvangen de zaligheid van de Heere Jezus. Paulus en Barnabas zijn uitgezonden vanuit de gemeente van Antiochië in Syrië. En dat is een andere Antiochië dan deze. Dat is een Antiochië, laten we maar zeggen, in Syrië, ten noorden van Israël. Paulus en Barnabas zijn begonnen aan hun eerste zendingsreis. En zo komen zij op verschillende plaatsen, het eiland Cyprus. En zo komen zij dan vanuit dit eiland op het vasteland, we zouden zeggen, van Turkije. Gemakkelijk zou zijn als ze aan de kust zouden kunnen blijven. Maar ze doen dat niet, nee, zij trekken het binnenland in. En dat is een hele klim voor de apostelen geweest, omdat Antiochië, waar zij komen, een andere Antiochië dan de vorige, toch 1100 meter boven de zeespiegel ligt. Antiochië is een kolonie, een Romeinse kolonie. Daar wonen heel veel Romeinen, Romeinse veteranen, maar er wonen ook heel veel Joden. En die komen zij. Het is Sabbat. En op de Sabbat gaan zij naar de synagoge. En dat is voor ons een voorbeeldgemeente. Waar wij ook zijn, op welke plaats, altijd maar weer naar de samenkomst. Voor ons is dat de kerk, voor ons is dat op zondag. Maar gemeente, waar wij ook zijn, of het nu vakantie is of niet, of we nu gewoon thuis zijn, of we gaan misschien ergens anders heen in de komende tijd, altijd maar weer de plaats opzoeken om andere gelovigen te ontmoeten. Paulus en Barnabas doen dat hier in de synagoge. Gemeente, altijd zoeken zij eerst hun volksgenoten op. Altijd komen ze eerst tot hun eigen volk. En zo doen zij ook nu. En zij horen daar de schrift, maar aan hen wordt dan gevraagd of zij een woord van vertroosting willen spreken. En Paulus doet dat. Hij die geschreven heeft: ik schaar mij niet voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij gaat een woord van vertroosting, of ook wel een woord, zo zou je het ook kunnen vertalen, een woord van vermaning, of ook wel een woord van opwekking spreken. Hij gaat staan, anders dan de Joodse rabbies, die gaven onderwijs zittend. Paulus gaat staan en hij spreekt zijn hoorders heel persoonlijk aan. Israëlitische mannen en u die God vreest. Joden, maar ook Godvrezenden. Dat zijn mensen die belangstelling hebben voor het Joodse geloof, mensen uit het heidendom. Mensen die zich nog niet volledig aangesloten hebben bij de synagoge, maar zij horen er wel bij. En wat Paulus dan doet, dat is dat hij in vogelvlucht de geschiedenis vertelt van het volk. Hij spreekt over de slavernij in Egypte, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn, binnenkomen in het beloofde land. En hij eindigt dan bij de David, de zoon van Isaï. We zouden zeggen, gemeente, allemaal feiten. Wat heb je daar eigenlijk aan? Is dat nou zo belangrijk om aan de orde te stellen in een preek? Het gaat toch veel meer om het persoonlijke geloof? Het gaat toch veel meer om dat woord te gebruiken, om de heilsorde? De manier waarop een mens zalig wordt? Jazeker, dat is ook heel belangrijk. Maar die heilsorde, en daar komen we straks ook op in onze tekst, die komt wel op vanuit de heilsgeschiedenis. Daarom, gemeente, als wij naar het woord horen en onze smaak is vandaag aan de dag zo bedorven geraakt, en we worden allemaal beïnvloed door de media, Korte beelden, flitsende beelden. Moet zeker niet te lang duren. Het is voor ons heel moeilijk om onze aandacht er nog bij te kunnen houden. En toch, gemeente, als wij smaak gekregen hebben in het evangelie van de Heer Jezus Christus, dan hebben wij belangstelling voor wat God gedaan heeft met zijn volk. Voor wat God gedaan heeft en wat God nog steeds doet in zijn kerk. En wat hij doet in het leven van mensen. En zo spreekt Paulus dan. Vanuit de geschiedenis van het volk. En dan spreekt hij over David. Maar dan spreekt hij vooral, en dat is het snijpunt van de geschiedenis, over de Heere Jezus Christus. Vers 23. God heeft naar zijn belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Dat is de hoofdinhoud van de prediking. Door deze Jezus Christus. Ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus. Zo deed ook Petrus in Jeruzalem. Zo doet Paulus in Antiochië. Als je nu die twee preken met elkaar vergelijkt, gemeente, die preek van Petrus in Handelingen 2 en hier de preek van Paulus in Handelingen 13, dan zijn er overeenkomsten. Maar er is ook een verschil. Dit is het verschil. In Jeruzalem zei Petrus: Jezus, die u gekruisigd hebt. Zo zegt Paulus dat niet in Antiochië. En dat is voor ons een leerpunt, gemeente. Soms wordt namelijk wel eens gedaan alsof alle Joden de Heer Jezus op het kruis hebben gebracht. En ten gevolge van die gedachte is er in de loop van de eeuwen ook altijd sprake geweest van Jodenhaat, antisemitisme. Maar de Heer Jezus, die is het kruis opgegaan. En dat ligt niet aan de Joden in Antiochië, maar dat waren vooral de Joden in Jeruzalem. En daarom in Jeruzalem, daar moesten de Joden horen die u gekruist hebt. Maar in Antiochië daarentegen niet. Gemeente, Paulus spreekt op een positieve manier tot zijn volksgenoten. En dat is voor ons vandaag ook heel belangrijk om te weten. God heeft zijn volk niet verstoten. Nog altijd is de Heere bezig om ook te werken onder zijn eigen volk. Onder de heidenen, maar ook onder zijn eigen volk. En Paulus spreekt hier tot de Joden in Antiochië. En wat hij dan doet, dat is eigenlijk dan weer hetzelfde als wat Petrus gedaan heeft in Jeruzalem. Dat is uit het Oude Testament zeggen wie Jezus is. Hij citeert Psalm 2, Psalm 16. En zo komt hij dan uit bij de betekenis van het werk van de Heer Jezus. Door deze gemeente. Wat is nu preken vandaag aan de dag? Niet anders dan dat de schrift opengaat en dat wij vanuit de schrift mogen zeggen wie de Heer Jezus is, wat de Heer Jezus heeft gedaan, en dan mensen bewegen tot het geloof. Dat is nu de eerste gedachte van de preek. Door deze, door de Heer Jezus. Maar nu de tweede gedachte van de preek. Wat krijgen wij van de Heer Jezus? En gemeente, hoor eens wat wij van de Heer Jezus krijgen. Wij krijgen van de Heer Jezus vergeving van zonden. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. Zo zij u dan bekend. Ze wisten het nog niet. Eerst was het voor hen niet bekend. Maar nu wordt het hen bekend gemaakt. Gemeente, ik weet niet hoe het met u is. Ik denk dat de meesten van u het al kennen van jongs af aan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er iemand is die daar pas sinds kort mee in aanraking gekomen is. Het zal zo heel verschillend liggen tussen de een en de ander. En toch, gemeente, het zij u bekend. Het is voor ons bekend. Al heel lang, of misschien nog maar heel kort. En dan is de vraag aan ons, wat doe u, wat doe jij met deze kennis? Is het alleen maar, ik weet het wel, met mijn verstand, maar ik doe er verder niets mee? Of is het hem kennen, ervan weten, maar er ook uit leven? Gemeente, zo zij u dan bekend. Dat door deze u vergeving van de zonden verkondigd wordt. Dit houdt nogal wat in. Wij hebben vergeving van zonden nodig. Er is dus bij u, bij jou, maar net zo goed bij mij, sprake van zonde. We spreken dat zo gemakkelijk uit, omdat we weten dat het in de Bijbel staat. Maar gemeente, weten wij wel wat we zeggen, wat we horen. Er is bij u, bij jou, bij mij zonde. En dat betekent dus dat wij vanuit onszelf vijanden zijn van God. Dat betekent dat wij er dus vanuit onszelf buiten staan. En dat het alleen maar goed met ons kan komen als wij vergeving van zonden ontvangen. Wij hebben vergeving nodig, gemeente. Wij allemaal. Maar tegelijkertijd mogen we dan ook zeggen, deze vergeving, die wordt ons verkondigd. Het wordt ons verkondigd dat er vergeving is door deze, door Jezus. Hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan mogelijk? Is het dan zo dat de Heere tegen ons zegt van ja, er is bij u wel zonde, maar ach, ik zie de zonde wel door de vingers. Dit is niet zo erg, dat is niet zo erg. Nee, gemeente, zo is het niet. God ziet de zonde niet door de vingers. Hij moet de zonde straffen. Maar weet u wat nou zo heerlijk is? Voordat hij het straft aan ons, en dat hebben wij toch verdiend, heeft hij de straf laten komen op zijn eigen zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. Hij heeft tegen zijn vader gezegd, vader, straf mij maar, opdat de zondaar niet gestraft wordt. Dat is heel groot, gemeente, dat de Heere Jezus Christus onze middelaar is. Om dat duidelijk te maken, een beeld, ik las dat beeld, een verhaal bij Spurgeon, een verhaal uit de Romeinse geschiedenis. Er was eens een soldaat die veroordeeld was tot de dood. Hij had het met de discipline niet zo nauw genomen, en dat was toch bij de Romeinen heel belangrijk. Hij wachtte dus op de terechtstelling. Maar hij had een oudere broer. En die oudere broer, dat was een bekende soldaat. Die was vaak aan het front geweest ten dienste van het land. En deze kwam en liet toen zijn littekens zien. En hij toonde de onderscheidingen die hij gekregen had vanwege de overwinningen die hij had behaald. En toen zei hij, ik pleit voor mijn broer. Hij heeft eigenlijk wel de straf, de doodstraf verdiend, maar ik pleit voor hem op grond van mijn verdiensten. En gemeente, deze soldaat mocht dankzij het pleiten van zijn broer, die heel veel had gedaan in het leger, Deze soldaat ging dus nu vrij uit. En zo is dat nu, gemeente, ook met de Heer Jezus Christus. Hij pleit ons vrij. Wij verdienen het om te sterven. Wij verdienen de doodstraf. Maar de Heer Jezus die komt. En hij zegt tegen zijn vader. Vader, hoor eens wat ik allemaal heb gedaan. En de Heer Jezus die is niet alleen maar verwond. Maar de Heer Jezus is de dood ingegaan. Hij heeft de straf gedragen om ons te redden. En gemeente, hoe kan ik nou weten dat al mijn zonden vergeven zijn? Hoe kunt u weten dat uw zonden vergeven zijn? Nee, dat lukt niet. Als je naar jezelf gaat kijken, heb ik dit al? Heb ik dat al? Als je zo bezig bent, dan loop je vast. Maar gemeente, als je nu terecht mag komen met je verloren leven bij de Heere Jezus Christus, dan mag je weten, Hij vergeeft mijn zonde. Het is niet zo dat Hij maar de zonde voor een deel vergeeft en dat ik voor een ander deel zelf verantwoordelijk ben. Nee, het is zo dat al mijn zonden op de Heere Jezus Christus zijn gelegd, zodat ze niet meer gelegd worden op mij. Door deze vergeving van zonde. Het bloed van Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. Alle zonden. Gemeente, wij kennen elkaar natuurlijk niet. Maar ik zou zeggen, vult u het maar in. Wat er bij u ook maar is, wat er bij jou ook maar is, en misschien is er wel iets waar een ander niet van af weet. Alle zonden. Zonden van je jeugd. Zonden van de ouderdom. Kleine zonden. Grote zonden. Wat het ook maar is. Breng het maar bij de Heere. En wie naar de Heere toe gaat, in de belijdenis van zijn zonde, ontvangt vergeving. Dat is niet een kwestie van die zal heel misschien vergeving ontvangen. Maar wie zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus, die ontvangt vergeving. Die mag daar ook zeker van zijn. Want Jezus pleit ons vrij. O gemeente, als de Heere Jezus ons dan vrij pleit. Als Hij ons dan vergeving van zonden geeft, dan zal Hij daar ook niet meer op terugkomen, want Hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Door deze vergeving van de zonden. Maar dan staat er nog wat. We horen dan in de tekst dat de vergeving van de zonden te maken heeft met rechtvaardiging. Dat is een moeilijk woord, rechtvaardiging. En als wij dat woord zo horen, dan gebruiken wij dat woord heel vaak voor opkomen voor jezelf. Je rechtvaardigt je gedrag. Je hebt wat gedaan wat niet goed is. En je rechtvaardigt jezelf. Maar gemeente, het woordje rechtvaardiging heeft te maken met de juiste verhouding tot God. Dat is zo belangrijk voor ons allemaal, dat wij in de juiste verhouding staan tot God. Dat het goed is tussen de Heere en mij. En weet u, gemeente, dat is niet omdat wij nou zo goed zijn. En dat gaat Paulus ook zeggen tegen de Joden daar in Antiochië. Hij zegt, denk dat u in de juiste verhouding tot God staat, omdat u zo uw best doet, omdat u naar de wet van God luistert. Maar, en dan lees het, gemeente, en dat van alles waarvan u niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Niet door de wet. Of dat nou de ceremoniële wet is. De Joden hielden vast aan besnijdenis, aan offers, rituele wassingen. De ceremoniële wet, of dat je hier misschien vooral moet denken aan de 10 geboden. De wet als de 10 geboden. Wij komen er wel als wij netjes leven, als wij ons houden aan de wet. En gemeente, het is voor de hoorders van Paulus ronduit schokkend. Hoe kan dat? Hoe kan hij dat nu zeggen? Wij houden ons toch aan de wet. Wij leven toch heel godsdienstig en wij zijn toch vroom. Wij hebben toch eigenlijk wel verdiend dat God ons de zonde vergeeft. En Paulus zegt, niet door de wet van Mozes. Gemeente, het is voor ons wellicht net zo schokkend als voor de Joden toen. Wat hier staat, dat is een stoorzender ook voor mensen in de christelijke gemeente. Want wij kunnen toch ook wel eens denken, stiekem weg, ik doe toch mijn best. Ik leef toch netjes. Ik ga elke zondag naar de kerk. Ja, wat moet ik dan nog eigenlijk meer doen? Zeker gemeente, het is ook zo belangrijk om op zondag naar de kerk te gaan. En het is ook zo belangrijk om goed voor elkaar te zijn. Maar het is niet zo dat wij door ons leven, door onze godsdienst, een streepje voor zouden hebben bij God. En daarom gemeente, deze woorden komen ook heel ontdekkend naar ons toe. En moeten wij zeggen, ik ben uit mijzelf, hoe vroom ik ook ben, hoe godsdienstig ik ook ben, niet rechtvaardig voor God. En ik moet het nazeggen wat er staat in de Bijbel. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niet de mensen buiten de kerk, maar ook niet de mensen in de kerk. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. Gemeente, dat is schokkend. Want wij worden daardoor ontdekt aan onze situatie voor God. En we kunnen niet anders doen dan onze schuld belijden voor God. Het is schokkend. Maar tegelijkertijd, en dat mogen wij ook zeggen, is het zo enorm bevrijdend. Bevrijdend voor mensen die vastgelopen zijn met zichzelf. Voor u, voor jou, bij wie er het een en het ander mis is gegaan in uw leven. En u probeert te herstellen wat stuk is gegaan. Maar het lukt u niet. Wat je ook doet, wat je ook regelt, je kunt maar niet die vrede krijgen in je hart. En je bent zo onzeker. En al dat geploeter, je wordt er soms zo moe van. O gemeente, u die vastloopt met uzelf, u mogen wij verkondigen. Gelukkig, gelukkig, het is niet door de wet, maar het is alleen maar door de Heere Jezus. Hij geeft vergeving. Hij geeft rechtvaardiging. En dat betekent dat God mij om Christus wil vrij spreekt. Rechtvaardiging, dat is een verklaring van Gods wegen. Waar ik in mezelf schuldig ben. Waar ik in mezelf zondig ben. En waar ik niet anders heb te verwachten dan de doodstraf. Dat God mij voor eeuwig van voor zijn aangezicht wegstoot. Waar ik mezelf moet veroordelen vanwege al mijn zonden, gemeente. Daar spreekt de Heere mij vrij om Christus wil. Rechtvaardiging. Het is vrijspraak van de straf. Door deze. Hij die geen zonde heeft gekend. Hij die geen zonde heeft gedaan, maar die zonde is gemaakt voor mij, opdat ik mag worden rechtvaardigheid van God in hem. Gemeente, dit zijn twee heerlijke gaven die door de Heer Jezus Christus worden geschonken. Er zijn natuurlijk nog meer gaven te noemen dan deze twee. Wij weten vanuit de Heilige Schrift ook dat als wij vergeving krijgen, als wij de rechtvaardiging ontvangen, de vrijspraak, dat ook heel ons leven anders gaat worden. Je kunt wel zeggen dat je zonde vergeven zijn, maar als dat in je leven niet te zien is, dan klopt er iets niet. Als wij vergeving van zonde ontvangen, dan gaat de Heere ons ook naar zijn beeld vernieuwen. Maar deze gave wordt hier althans in de tekst door Paulus niet zo naar voren gebracht. Het zijn vooral de gaven van de rechtvaardiging en de vergeving van de zonde. En daar blijven wij dan ook in deze dienst bij staan. En het is de vraag, gemeente, voor u en voor jou en voor mij, hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe mag ik weten dat dit nu ook voor mij is? En dan wil ik u wijzen op wat er staat in de tekst. Een ieder die gelooft. En zo komen we dan bij het derde gedachte van de preek. Een oproep tot geloof. Hoe krijgen wij deel aan de gaven die de Heer Jezus heeft verdiend? Alleen door het geloof. En wat is geloof? Geloof, gemeente, is niet anders dan een lege hand. Helemaal leeg. Niet anders dan tekort. Niet anders dan zonde, maar een lege hand. En ik mag in mijn zonde komen tot de Heere en vragen, wilt u alstublieft mij uw vergeving en uw rechtvaardiging schenken? Ik kan u niets aanbieden. Ik ben arm en ellendig. Maar schenkt u het mij? Nou, dat is, gemeente, nu geloof. Een ieder die gelooft. En dan moeten we wel goed onderscheid maken. Het geloof, dat is niet hetzelfde als dat je het altijd zo duidelijk voelt. Weet u, gemeente, het gaat soms tegen ons gevoelen in. Als ik dat lees ook wat de Heilberger Catechismus zegt over de rechtvaardiging. Ja, dan lees ik daar, het kan zijn dat mijn geweten mij beschuldigt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. Ik heb er geen daarvan gehouden. Ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nou, dat is niet een prettig gevoel, gemeente, als we dat telkens maar weer opnieuw bij onszelf zien. Maar, dan mag ik zeggen, nochtans is het God die mij om Christus wil zijn gerechtigheid schenkt en toerekent. Het is voor een ieder die het gelooft. Geloven dat God het doet. En als ik geloof dat Hij het doet, dan mag ik dat ook in mijn leven gaan ervaren. Dan komt er een diepe vrede in mijn hart. O gemeente, nu zegt u, ja, maar hoe kom ik dan aan dat geloof? U zegt wel, het is voor een ieder die gelooft. Maar hoe krijg ik dat geloof? Gemeente, dan mag ik u wijzen op wat er staat in de tekst. Het wordt u verkondigd. Door deze is er vergeving, is er rechtvaardiging, ook voor u. Het is voor ieder die gelooft. En het wordt u verkondigd. Zie, gemeente, het wordt dus uitgedeeld door de Heer. Nee, niet zomaar als je op een stille plaats bent, helemaal alleen thuis, je kamer of waar dan ook. Maar ja, zeker, we mogen ook weten dat de Heer ook werkt thuis als we stil voor onszelf zijn. Daar ook. Maar toch, gemeente, de Heer wil zijn gaven vooral uitdelen in de samenkomst van de gemeente. Daar waar het evangelie verkondigd wordt. En als we zo hier mogen zijn, hoe kom ik aan het geloof? Dan mogen we zeggen, vraag de Heere erom. Opent uw mond, eist van mijn vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, ontbreekt het u aan geloof? Zeg het maar tegen de Heere, Heere, geef mij het geloof. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo u het smeekt. Mild en overvloedig. Het is voor een ieder die gelooft. O gemeente, als Paulus zo deze preek houdt, dan komt er een grote beweging in Antiochië. Er zijn steeds meer mensen die het evangelie willen horen. Het gaat als een lopend vuurtje door de stad en velen komen naar de apostel toe. Tegelijkertijd komt er ook verzet. De Joden verzetten zich. En dat is nog altijd in de prediking. Het zijn altijd die twee kanten die er zijn. De een ontvangt het en de ander verzet zich. Paulus gaat dan spreken tot de Joden. En hij zegt tegen hen, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken wordt. Maar u moet er niets van weten. U oordeelt uzelf het eeuwige leven niet waardig. Gemeente, dat zegt Paulus. Dat is dus heel wat anders als dat er wel eens gedacht wordt. Hoe kan het nou dat de Heere mij niet wil hebben? En dan denken we wel eens, ja, dat ligt niet aan mij. Maar dat ligt aan de Heere. Als hij het nou maar zou doen, dan zou het gebeuren. Maar weet u, Paulus die zegt het anders. Paulus zegt, het ligt niet aan de Heere. Maar u doet voor uzelf de deur dicht. U oordeelt uzelf het eeuwige leven niet waardig. O gemeente, als we dat zo horen, dan mogen wij ons wel spiegelen aan de Joden in Antiochië. Hoe is dat met ons? Onze verantwoordelijkheid is groot. Heel groot. Wij gaan toch niet aan de Heere Jezus Christus voorbij. Het is toch niet zo dat wij hier wel in de kerk zijn, maar dat we zeggen van de Heere Jezus moet ik niet hebben. Ja, dan kan het wel eens zijn. Als wij als mensen van de kerk aan de Heere Jezus voorbij gaan, dat de Heere zegt, dan ga ik ergens anders naartoe. Dan ga ik met mijn evangelie naar anderen toe. O, laten wij toch naar de Heere Jezus gaan, gemeente. Want hij komt tot ons. Hij nodigt ons. Telkens weer opnieuw klopt hij aan de deur van ons hart. En mogen wij dat woord van de Heere dan in ons leven ook ontvangen? Mogen wij het ontvangen? Als dat woord ons aanklaagt, maar ook als dat woord ons vrijspreekt. O gemeente, wat is dat groot? Als dat onder ons mag zijn. En weet u, als dat zo mag zijn, dan is het niet van, ja, dat komt. Dat komt omdat ik het mijzelf wel waardig oordeel. Nee, gemeente, dan zeggen we niet, dat ligt aan mij. Maar dan is het, wat dan ook staat aan het einde. Na al datgene wat Paulus door de genade van God heeft mogen doen. En geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Als wij de Heer Jezus mogen kennen, dan zeggen we, het is niet om mij, maar het is alleen uw verkiezende liefde. En dan mogen wij de naam van deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, loven en prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu een antwoord op de preek uit Psalm 32, daarvan het eerste en ook het derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het derde, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, daarvan vers 1 en 3. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij komen tot u om u hartelijk te danken voor uw woord. Door deze, de naam van de Heere Jezus Christus is ons verkondigd. Die ene naam. En wij hebben ook gehoord dat wij van hem ontvangen vergeving en rechtvaardiging. En we hebben ook gehoord, het is voor een ieder die gelooft. Wij bidden u om dit geloof. Schenk dit aan ons allen, wie wij ook zijn, oud en jong, groot en klein. Heere, dat wij door het geloof mogen weten, het is goed tussen de Heere en mijn ziel. En daarom mag ik vrede hebben in mijn hart. O Heere, schenk toch deze vrede. Ook als wij deze vrede maar niet kunnen krijgen. Omdat wij denken dat het er komt als wij dit doen en als we dat doen. Maar het komt er daar niet door. Heere, geeft u ons toch de vrede op grond van het werk van de Heere Jezus. Ja, dan zijn wij toch echt gelukkige mensen. Wat de wereld om ons heen ook zegt, van dit is geluk. En wij zien het om ons heen dat mensen hun geluk zoeken in het voetballen. En dat zoveel mensen uitzien naar een wedstrijd die op de dag van u gehouden wordt. O Heere, dan bidden wij u, geef toch dit echte geluk dat we van de Heere Jezus mogen zijn. En dat het door de Heere Jezus goed mag zijn met u. Geef dit geluk toch ook aan velen om ons heen. Want dat is toch het echte geluk. Het geluk van deze wereld gaat weer een keer voorbij. Maar het geluk in u, dat is vast. Dat is eeuwig. Heere, mogen wij met dat woord ook in deze wereld staan. Opdat andere mensen het aan ons ook kunnen zien en aan ons kunnen horen. Dat wij u mogen kennen en dat er vrede in ons hart mag zijn. Wilt u zo uw zegen geven over het werk in deze uw gemeente? Wees met de kerkraad, de dienaar van het woord, allen die een taak in de gemeente hebben. Gedenk deze gemeente, gemeente in de stad. O Heer, wilt u geven dat de gemeente ook een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn? Wilt u uw werk zegenen, ook op vele andere plaatsen? Zegen het evangelisatiewerk, zegen het zendingswerk. We hebben ook gehoord over uw volk Israël. O, we mogen toch horen dat u nog steeds op zoek bent naar uw volk. Wilt u geven dat het deksel dat ligt op het hart van uw volk mag worden weggenomen, opdat ook uw volk mag belijden dat Jezus de Christus is. Verzamel uw kerk uit Israël en uit de volkeren. Wilt u met ons zijn, Heere, in al onze omstandigheden, als er zorgen zijn, zorgen over onszelf of over geliefden, wilt u ons daarin nabij zijn? Of als er ziekte is, als er psychische noden zijn, rouw en verdriet, eenzaamheid, we vragen u, wilt u voor ons zorgen? Wilt u zijn met de gemeenteleden die op vakantie zijn gegaan, die elders verblijven? Bewaar ze en breng ze ook weer veilig in ons midden. En als er anderen zijn die misschien op vakantie gaan, wilt u met ze meegaan? Wilt u de uitgang en de ingang bewaren? En denk ook aan anderen die niet op vakantie gaan, voor wie de vakantietijd misschien wel een heel moeilijke periode is. Wees ook in die omstandigheden nabij, Heren. Ga zo met ons. Geef zo nog een goede zondag. Geef lust en begeerte om een tweede maal in uw huis te zijn. En zo vragen wij ook of het woord dat we mogen horen, het woord van u, het evangelie van de Heer Jezus, plaats in ons hart heeft en behoudt. Dat het mogen bewaren en mogen doorgeven wat wij van u mogen leren. Heer, hoor toch ons gebed. Aanvaard ook onze dank. En dat enkel en alleen in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 103, daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen. Psalm 103, daarvan vers 6. Gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere voor uzelf en ook voor allen die bij u behoren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.